Welkom, beste luisteraar, in de podcast Historische Vertelsels. Philips van Marnix van Sint-Aldegonde en de 80-jarige oorlog.
Hallo iedereen. Vorige keer waren we aanbeland in augustus 1566. De beeldenstorm raast door de Nederlanden. Op vele plaatsen worden godshuizen gezuiverd, zodat ze kunnen dienen voor de Calvinistische erediensten. Wanneer Margaretha van Parma bekomen is van haar eerste shock, roept ze de belangrijkste raden en stadhouders bij elkaar. Om de beeldenstormers te doen ophouden, sluit de regentes, tegen haar zin, laat dat duidelijk zijn, het zogenaamde akkoord van 23 augustus, dat predicaties en hagepreken zou toelaten buiten de muren van de steden, met de nadruk op buiten, en enkel op die plaatsen waar er tot dan toe gepredikt werd. Nieuwe plaatsen, dus ook niet in de kerken en andere godshuizen, waren uit den boze. Maar toch zouden enkele van de stadhouders in de Nederlanden verder gaan dan de landvoogdes had willen toestaan. Zo kregen de Calvinisten in Antwerpen van Willem van Oranje 3 braakliggende terreinen in de stad, om op zon- en feestdagen hun erediensten te houden. Ze mochten zelfs doopsels en huwelijken organiseren. Ook de graaf van Egmond zou in Vlaanderen en Artesië het akkoord nogal, hoe zal ik zeggen, ruim opvatten. Parma kon er niet meer lachen. Ze was onder druk van deze edelen overstag gegaan. En nu gingen die nog enkele stappen verder. Maar ook aan het geduld van de landvoogdes komt een einde, zo zou blijken. Nu, om een heel lang verhaal kort te maken, want het is behoorlijk ingewikkeld. Wat nu volgt is een kettingreactie of een chain of events in de maanden na de beeldenstorm, die zouden leiden tot wat wij vandaag de 80-jarige oorlog noemen. Het komt erop neer dat eigenlijk niemand kan leven met de situatie zoals ze is in de late zomer van 1566. Philips II zint op wraak. En het akkoord is volgens hem niet hard genoeg voor de Calvinisten.
Mais non, parbleu! Dit is intolerable. Voor mij is er geen akkoord. Compris?
Hij veegt het even later dan ook gewoon weg van tafel. Er komt een strafexpeditie naar de Nederlanden. En het is de hertog van Alva die de koning zal voorgaan.
Don Alva, jij gaat per direct naar mijn landen van Eerwaardseweer met jouw armee om oort op zak te stellen.
Maar ook de Calvinisten zijn ontevreden. Voor hen gaat het akkoord nu juist niet ver genoeg. En vooral, ze vrezen de reactie van de overheid na de beeldenstorm. In het allergrootste geheim wordt er in Gent op 30 september en 1 oktober 1566 een synode georganiseerd, waar de grootste consistoriën of Calvinistische gemeenten aanwezig zijn. De synode beslist om een laatste poging te doen bij de koning. 3 miljoen goudgulden in ruil voor algehele godsdienstvrijheid. Zo niet, zouden ze troepen gaan ronselen voor een gewapende strijd. Dit lijkt wel erg op wat er in Sint-Truiden al was geopperd in de weken voor de beeldenstorm. Was dit financieel cadeau slechts een voorwendsel om geld in te zamelen voor de troepenwerving? Of was het echt de bedoeling om de godsdienstvrijheid af te kopen? Historici zijn er nog steeds niet uit. In elk geval, dit oktoberrequest, zoals het dan heet, spreekt behoorlijk agressieve taal. Nu toevallig, of niet, zitten 2 dagen later de gueux d'état, letterlijk de staatsgeuzen, samen in Dendermonde. U weet nog dat in de vorige episode De opstandelingen, na het eerste smeekschrift, de naam Geus, als strijdnaam, hadden aangenomen. Het gaat hier dus om de hoge edelen. Oranje, Hoorne, Egmond, Hoogstraten en Nassau. En ze weten wat er in Gent is beslist. En ze beseffen ook maar al te goed dat nog de landvoogdes, nog Philips II het request ooit zullen aanvaarden. En daar in Dendermonde spreekt Oranje profetische woorden. Onze koning is woedend, ziedend zelfs. We moeten ons geen illusies maken. Represailles gaan niet lang meer op zich laten wachten. Er is nog maar één weg, beste vrienden, die van het gewapend verzet. Ik stel voor dat jij, Hoorne, en jij, Egmond, en ikzelf de leiding nemen. Einde van het citaat. Stilte in de kamer. Hoorne wikt en weegt, maar blijft zonder besluit. Egmond, die al een hele tijd zijn kar heeft gekeerd, vreest de toorn van de koning. En hij weigert. Oranje staat nu plots helemaal alleen. Erger nog, Egmond stelt de landvoogdes op de hoogte van het geheime onderhoud in Dendermonde. En van de uitspraken van Oranje. Nu de landvoogdes meer weet dan de bedoeling was, kan Willem van Oranje niet meer terug. Hij had zijn hand overspeeld. Hij was en hij is meegesleurd in de Calvinistische rebellie en lang heeft hij geprobeerd niet te moeten kiezen. Wanneer hij even later dan ook nog eens weigert de eed van trouw aan koning Philips te hernieuwen, is zijn lot bezegeld. Toch zal het in een eerste fase nog Brederode zijn, de minst hoge edelen van allemaal, en misschien ook wel de meest radicale, die de gewapende opstand zal gaan leiden vanuit zijn Vianen. En ook Jan van Marnix gaat deelnemen aan de gewapende strijd. En wat doet Philips van Marnix ondertussen? U weet nog dat hij vooral geen militair leider is. Zijn reactie op de beeldenstorm kon u horen in de vorige aflevering. Alles is door God gerechtvaardigd, zo schreef hij. De gelovigen zijn de afgoderij en de corrupte klerus kotsbeu. Toch roept hij in zijn van de beelden afgeworpen nog niet op tot gewapend verzet. Maar in zijn tweede apologie, die Franse, weet u nog, geeft hij toch te kennen dat als er geen andere oplossing is, de wapens wel kunnen spreken. En dat stuk komt onder een valse naam ook uit, al was het niet zo moeilijk om te weten wie erachter zat. Marnix wordt de man achter de schermen die mee fondsen en troepen gaat werven voor het echt gewapende verzet. In december van 1566 wordt hij door Brederode en co. Naar het keurvorstendom van de Pfalz in Duitsland gestuurd. Het is zijn eerste van vele internationale diplomatieke missies. In Heidelberg, de hoofdstad van de Pfalz, probeert hij keurvorst en notoire Calvinist Frederik III te bewegen om de kant te kiezen van zijn geloofsgenoten in de Nederlanden en zo geld en troepen te verkrijgen voor de gewapende opstand. Begin 1567 keert Marnix terug naar de Nederlanden en benoemt Brederode hem tot schatbewaarder van het verzet. Maar ondertussen is de situatie helemaal geëscaleerd. In december 1566 stuurt Margarethe van Parma haar troepen naar Valenciennes, vandaag een stad in Noord-Frankrijk, toen in de Nederlanden. Valencijn, zo heette het toen, was reeds voor de beeldenstorm in handen gevallen van zeer radicale Calvinisten, die van geen wijken wilden weten. Ook in Doornik wappert de Calvijnse vlag. Stadhouder van Henegouwen, Philips van Sint-Aldegonde, heer van Nieuw-Kerme, niet te verwarren met onze Philips, omsingelt en belegert Valenciennes. Hij gaat de stad uithongeren. Een legertje lokaal geronselde geuzen komt de stad te hulp. Maar ze worden eerst verslagen in Waterloo, in de buurt van Rijssel, en twee dagen later wat verderop in Langlois. Bronnen spreken van vele honderden doden. Doornik wordt ingenomen door de regeringstroepen. En uiteindelijk zal ook Valenciennes zich overgeven aan Nieuw-Kerme einde maart 1567. De leiders van de opstand worden opgespoord en opgeknoopt. Maar eigenlijk is het dan al oorlog. Er is geen weg meer terug voor de Geuzen. In het zuiden van de Nederlanden herstelt de landvoogdis dus met harde hand de religieuze en politieke orde. Maar in het noorden roeren de consistoriën zich nog altijd. Onder hun druk komen de hoge edelen opnieuw bijeen. Als je dat zo optelt, die hebben nogal wat vergaderd, die mannen, amai. En ditmaal gebeurt dat in Breda. Er wordt beslist een allerlaatste en ultieme poging te doen om de landvoogdes het akkoord van 1566 opnieuw te doen respecteren. En dit met het dreigement van geweld. Enkele weken later krijgen de edelen het te verwachten antwoord. Niet, er wordt niet teruggekeerd naar de situatie van beperkte godsdienstvrijheid. Daarvoor is het te laat. Daarop gaan Brederode en Jan van Marnix over tot het werven van een legertje geuzen. Brederode in Vianen, Marnix in Antwerpen. Oranje, die nog steeds burggraaf van Antwerpen is, dwingt de Calvinistische geuzen uit de stad te vertrekken. Jan van Marnix gehoorzaamt en slaat zijn kamp op aan de Dam. Nu, om de Scheldemonding te beveiligen, lanceert hij een aanval op Vlissingen, maar die mislukt. Ze keren onverrichter zaken terug. Het legertje geuzen groeit echter verder aan. We zijn 13 maart 1567. De polders bij Astruweel, of Oosterweel, zoals het vandaag heet. Na de mislukte uitval naar Vlissingen kampeert het leger van Jan van Marnix in en rond het verdwenen polderdorp. Met uitzondering van de kerk. Die staat in het midden van de haven, dat weet u. Ze organiseren strooptochten in de naburige dorpen. Oranje wil ze weg, maar de opstandelingen weigeren. Dus laat hij de poorten sluiten. De ophaalbruggen vernielen, zodat de Calvinisten in de stad hun geloofsgenoten niet kunnen gaan helpen. En ondertussen heeft de landvoogdes, Philips van Lanois, heer van Beauvoir, en de hertog van Arenberg naar de Scheldestad gestuurd, aan het hoofd van twee vendels Waalse lijfwachten. Ook de graaf van Egmond stuurt twee compagnieën van zijn soldaten mee. Vermoedelijk om zijn trouw aan de koning te bewijzen. Hoewel hij zelf niet mee uitreikt. Uit Brabant komen er nog eens 500 extra ruiters het regeringsleger versterken. Of moet ik eerder spreken van door de regering geleide bendes huurlingen? Eigenlijk denk ik van wel. Vergeet ook niet, beste luisteraar, dat er ook op dat moment rond Valenciennes nog altijd wordt gevochten door overheidstroepen. Bij verrassing valt Lanois die 13e maart de geuzen in Oosterweel aan. In 1615 schrijft Willem Boudartius, een naar Engeland gevluchte Calvinistische theoloog, in zijn opus magnum over de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog, het volgende over Oosterweel. Der regentenvolk heeft zich den 13e maart, 's morgens bij Malkander, gevonden. En hebben deze armen hoop geusjes, die hier en daar verstrooid lagen, onvoorziens besprongen, geslagen en de geheel verstrooid. Vele sprongen in de rivieren, maar werden in het water doodgeschoten. Daar zijn doodgebleven wel 1500 geuzensoldaten. Weinig ontkwamen er. De gevangenen werden gehangen of te geharkebuzeerd. Hier bleef ook de heren van Toulouse zelf, in hun huis op de schuren verbrand, zo men mijn. Ook is hier omgekomen Boetselaar uit Holland en de meer andere edelen. Einde citaat. Er wordt geen kwartier gegeven. Zij die niet omkwamen in de Schelde werden geëxecuteerd. Jan van Marnix, broer van Philips, kwam volgens de auteur om in een brandend huis of een schuur. In andere bronnen lees ik dat hij gewelddadig de dood vond, nadat hij meermaals geprobeerd had zijn leven te kopen met veel losgeld. Tot 2000 gulden zelfs. Maar tevergeefs, hij werd in stukken gehouden. De religieuze activist van het eerste uur was niet meer. Philips is in Breda op het moment dat het drama zich voltrekt. Hij is niet bij de krijgsverrichtingen. En wanneer er een bode toekomt met het nieuws uit Antwerpen, is het al te laat. Want even later volgt er een tweede boodschap. Philips' oudere broer en soulmate van al die jaren is dood. Nu, voor zover ik weet, is er geen brief van Philips bewaard waarin hij schrijft over het verlies van zijn broer. Maar de wonden moet toch heel diep geweest zijn. Ze hadden jarenlang lief en leed gedeeld, tot in Italië en Geneve toe. In zijn trauma zou Philips ook zijn lot delen met Willem van Oranje, die 3 van zijn broers zou verliezen in de opstand tegen Philips II. Het zou hun band alleen maar hechter maken. Maar daarover later meer. Terug naar Oosterweel. Vanaf de stadsmuren van Antwerpen heeft men het gevecht gadegeslagen. Oranje reageert niet. Niemand mag de stad uit. Hij laat de afrekening met zijn geloofsgenoten gewoon, tussen aanhalingstekens, gebeuren. De vrouw van Jan van Marnix loopt in wanhoop door de straten van de stad, klampt mensen aan in de hoop sommigen te overhalen om ter hulp te komen. Een woedende menigte Calvinisten bewapent zich en trekt nog neer. Ze willen Oranje weg en zelf de macht grijpen. Een coalitie van katholieken, Lutheranen, Hanseaten en Duitsers wordt onder de wapens geroepen door burgemeester Van der Heijden. De Schuttersgilde bezetten de Grote Markt en de buitenlandse kooplui het Kiepdorp. De Calvinisten hebben al snel door dat ze sterk in de minderheid zijn. Ze laten hun wapens en kanonnen in de steek en gaan uiteen. De opstand van de Calvinisten wordt in de kiem gesmoord door de man die zich enkele maanden voordien, in het geheim weliswaar, voor het opnemen van de wapens had uitgesproken. Het zou de laatste keer geweest zijn, zo blijkt niet veel later. Na Oosterweel lijkt Margaretha van Parma de situatie baas te zijn. In Doornik, Oosterweel, Vianen en uiteindelijk ook Valenciennes moeten de Calvinisten en de Geuzen het onderspit delven. De meeste hoge edelen lopen weer braafjes in de pas. En de meest radicale onder hen zijn dood of slaan op de vlucht. De rust is weer gekeerd in de Nederlanden. Zelfs de hagepreken zijn zo goed als opgehouden. Maar Philips II zint nog altijd op wraak. Zijn strafexpeditie onder leiding van de hertog van Alva gaat door zoals gepland. Op 18 juni 1567 zet de ijzeren hertog zijn troepen in beweging in de richting van de Oostzee. De 80-jarige oorlog is nu definitief begonnen. En de meeste historici zien Oosterweel als de start van het gewapende conflict. En ter info, ook bij de Vrede van Münster, 81 jaar later, wordt 1567 gezien als het begin van de oorlog. Philips van Marnix is zoals gezegd in Breda wanneer zijn broer sneuvelt bij Oosterweel. Vanaf dat moment is hij nergens meer veilig. Hij was voor Brederode immers naar Duitsland gegaan om troepen te ronselen, weet je nog? Hij was zelfs thesaurier geworden van het hele verzet. Hij is vogelvrij. Philips van Lannoy had van Philips II namelijk verkregen, in ruil voor zijn commando tegen de opstandelingen, dat hij de Marnix-broertjes hun goederen kon inpikken als hij ze kon vangen. En hij zou het zich na Oosterweel geen 2 keer laten zeggen, hoewel Philips van Marnix niet bij het gevecht betrokken was. Ook Oranje, politiek geïsoleerd als hij is, voelt de bui hangen en brengt zich in april 1567 in veiligheid op zijn stamslot Dillenburg in Duitsland. Brederode is ook al onderweg naar Oost-Friesland. Onze Philips duikt gedurende een maand met zijn familie onder om rond het midden van april 1567 ook in ballingschap te vertrekken over de Rijn. Hij zelf schrijft in een brief dat het geen echte vlucht is, maar dat het gewapende verzet nu zonder leider zit. De voorwaarde om nog verder mee te doen. Dus is er voor hem niks meer te zoeken in de Nederlanden. Toch trekt hij richting Noord-Duitsland, daar waar zijn goede vrienden Brederode en Lodewijk van Nassau zich bevinden. Vele andere ballingen zouden de wijk nemen naar Keulen of Engeland, maar Marnix heel bewust waarschijnlijk niet. Met vrouw Philippot en zijn dochters komt hij in het protestantse Bremen terecht. Hij vindt er onderdak bij Bernard zum Böhme, Boenius. Op zich niks bijzonders, hoewel dat die Boene een Zwenkveldiaan is. Een wat, hoor ik u denken? Ah wel, een Zwenkvelder. Dat is een volger van de ketterse protestantse leer van Caspar Schwenkfeld, een Pools-Duitse hervormer met behoorlijk radicale ideeën over religie en maatschappij. In Duitsland was zijn leer en de secte van zijn volgers verboden. Maar Marnix wordt dus heel goede vrienden met die Beunius. Ook na Bremen blijkbaar. Toch zal hij heel zijn leven lang met de pen ten strijde trekken tegen wat hij dan de afvallige secten placht te noemen. Ook in latere brieven aan Beunius. Na enkele maanden in Bremen te hebben vertoefd, trekt de familie Marnix door naar Oost-Friesland, waar ze kunnen wonen op het kasteel van Lutetsburg in Norden. De kasteelheer is de drost en stadhouder van Emden, Unico Manninga. Deze overtuigde Calvinist heeft heel wat gevluchte geloofsgenoten onderdak verschaft, niet enkel Philips van Marnix. Maar waarom vluchten er nu zoveel gereformeerden naar Oost-Friesland en Emden? Herinner u de vorige episodes? Even een situatieschets anno 1567. Oost-Friesland is sinds de middeleeuwen een rijksgraafschap in het noorden van het huidige Duitsland. Het grenst aan wat vandaag de provincie Groningen is in Nederland en Emden is de hoofdplaats. Sinds Luther is het hele graafschap gereformeerd, zoals bijna alle Duitse vorstendommen gereformeerd zijn. Vergeet dat niet, hè? Vanaf 1530 is het gebied al een refugieplaats voor andersgelovigen uit de Nederlanden. De eerste prillen synoden worden in Oost-Friesland gehouden. Na verloop van enkele decennia komt er een tweedeling in het graafschap. Het westelijk deel met Emden wordt 100% Calvinistisch, onder de Nederlandse gereformeerde kerk. Het oostelijk deel is Luthers, en dat blijft zo tot op het einde van de 19e eeuw. Tijdens de opstand dwingen de Nassaus de graven van Oost-Friesland om forten te bouwen op de grens met de Nederlanden, en die te bemannen met Nederlandse troepen. Het is daarom dat Brederode, Marnix en Lodewijk van Nassau naar daar trekken. Daar waren ze allemaal veilig en kon de opstand worden verder gezet. Ziezo, dat weet u dan ook weer al. Terug naar Marnix. Al die tijd in Bremen en Emden leeft hij op kosten van anderen. Want hij en zijn familie waren hals over kop uit Breda vertrokken en ze hadden alles achtergelaten. En die sluwe Philips de Lanois was na Oosterweel met een deel van hun bezittingen aan de haal gegaan. Weet u nog? Al de rest van hun goed in de Nederlanden zou door de Raad van Beroerte later ook verbeurd verklaard worden. Zelfs die van vrouw Lief Philippot. Maar ook zij was een hevige Calviniste, nietwaar? De eerste jaren in Duitsland had de familie Marnix letterlijk niks meer. Heeft Philips nog hooggeplaatste zeerijke vrienden om hem te helpen? Voor vele andere Calvinisten is dat niet zo. En vandaar het enorme belang van de vluchtelingenkerken in Engeland en in de Duitse gebieden. Zij onderhouden de ontheemden tijdelijk tot ze hun leven weer kunnen hernemen. Marnix is heel sterk geëngageerd in die vluchtelingenproblematiek. Hij is zelf betrokken partij. Nu, op het slot van Manninga heeft Philips heel veel tijd om te schrijven en te corresponderen. Calvinistisch geëngageerd dat hij nog altijd is, schrijft hij er onder andere twee adviezen voor de vluchtelingenkerken van Londen. En ook zijn bekendste werk tot op de dag van vandaag komt tot stand op het slot van Lutetsburg in 1568. De Bijenkorf der Heilige Roomsche Kerken is een satirisch geschrift waarin Philips de draak steekt met de katholieke kerk. Het zou de eerste keer verschijnen in 1569 onder de fictieve naam van Isaac Robotenu. Toch weer maar een beetje op safe spelen, moet hij gedacht hebben. Marnix zet zijn strijd dus verder met de pen, wat hij echt goed kan. Maar, zoals aan het begin gezegd, ik ga de geschriften van Marnix maar even aanhalen, voor de volledigheid. Ze zouden ons anders veel te ver leiden. Maar, oh ja, wacht. Heb ik al gezegd dat men heel lang het Wilhelmus aan Philips van Marnix heeft toegeschreven? Dat hij dat zou geschreven hebben rond die tijd? Nee, had ik dat nog niet gezegd? Nu wel dus, al gaan historici er heden ten dagen wel van uit dat het niet van hem is. Het is een geuzenlied en dergelijke kantaten werden anoniem geschreven. En dat was maar best ook. Want op het schrijven van die dingen stond de doodstraf.
Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitsen bloed. Den vaderland getrouw blief ik tot in den dood. Een prins van Oranje ben ik vrij onverweerd. Den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Mijn schild en mijn betrouwen ziet gij, o God, mijn Heer. Op u zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmer meer. Dat ik toch vroom mag blijven, u dienaar taler stond. Die tyrannie verdrieven, die mij mijn hert doorwond. Als David moest vluchten voor Saul den tiran, zo heb ik moeten zuchten met menig edelman. Maar God heeft hem verheven, verlost uit al der nood. Een koninkrijk gegeven in Israël zeer groot. Voor God wil ik belieden en zien er groter macht. Dat ik tot geen tijden den koning heb veracht. Dan dat ik God een Heere der hoogster majesteit heb moeten obedieren in der gerechtigheid.
Ondertussen in de Nederlanden. Op 22 augustus 1567 komt Don Fernando Alvarez de Toledo, Alva in de volksmond, in Brussel aan met zijn troepenmacht van 10.000 soldaten. Zijn opdracht, die hij had meegekregen van Philips II, was simpel. De harde katholieke richtlijnen van het concilie van Trent doorduwen in de landen van herwaarts over. En vooral de beeldenstormers en opstandige elementen straffen. Volgens de overlevering had Alva tegen de koning gezegd:
als er wat grote koppen rollen, sire, dan is die opstand binnen de 6 maanden de kop ingedrukt.
Ha, de laatste heb ik bedacht. En de oude ijzervreter van vele oorlogen gaat direct met harde, militaire hand aan de slag. Margaretha van Parma is woest, want ze had nu bijna alles onder controle, zo dacht ze toch. Maar Alva houdt met niks of niemand rekening, dus ook niet met haar. Ze trekt haar conclusies, neemt ontslag en keert gedesillusioneerd terug naar Italië. Prompt benoemt Philips II Alva tot de nieuwe landvoogd van de Nederlanden. En bijna onmiddellijk richt de nieuwe chef een uitzonderingsrechtbank op in Brussel. De gevreesde raad van beroerten. Beroerten zijn onlusten. De bloedraad, zoals ze in de volksmond zeggen. En dat was natuurlijk niet zomaar. Tijdens de 5 jaar van Alva's bewind zouden bijna 9000 personen uit alle lagen van de bevolking ondervraagd en veroordeeld worden wegens verraad, ketterij of beide. De rijkeren onder hen zagen dan ook nog eens hun goederen en vermogens verbeurd verklaard. Meer dan 1000 mensen zouden worden terechtgesteld. Maar niks, de Nassau's, Brederode en anderen hadden de situatie heel goed ingeschat. Nog voor de komst van Alva waren ze naar veiliger oorden getrokken. Een aantal van hun vroegere medestanders doen dat echter niet. Horne en Egmond bijvoorbeeld bieden de IJzeren Hertog hun diensten aan. Ze worden onmiddellijk gevangen gezet, op beschuldiging van hoogverraad. Steun aan het Verbond der Edelen en het verzet tegen Granvel wordt gezien als majesteitsschennis. En daar staat de doodstraf op. Ook Antoine de Lalaing, stadhouder van Antwerpen na Oranje, is gesommeerd in Brussel. Maar die keert letterlijk zijn kar als hij hoort wat er met zijn collega's hoge edelen is gebeurd. Hij grabbelt nog snel wat spullen bijeen in zijn kasteel in Hoogstraten en trekt alsnog naar veiliger gebied. In Emden had Philips van Marnix al vrij snel terug contact gezocht en gevonden met zijn oude kopaans Lodewijk van Nassau, Brederode en zelfs Willem van Oranje. Wanneer de oudste zoon van Oranje door Alva als gijzelaar naar het hof in Madrid wordt gestuurd, besluit de zwijger met zijn broers en anderen een huurleger samen te stellen en in de vroege zomer van 1568 een inval in de Nederlanden te wagen. Daarbij hoopten ze dat het volk in opstand zou komen en dat ze de Spanjaarden zouden kunnen verdrijven. Zeer gewaagd dat plan. Maar wat wel duidelijk is, is dat Oranje zijn gewiek en geweeg voorbij is. Zijn eeuwige diplomatie heeft hij voorgoed in de kast gestopt. Zijn zoon zou hij wel nooit meer terugzien. Die werd katholiek opgevoed aan het hof in Spanje. Nu, om kans op slagen te hebben tegen het getrainde Spaanse leger van Alva, wordt er een plan in 3 stappen opgesteld. Lodewijk van Nassau zou samen met de Watergeuzen een aanval wagen in Groningen en Friesland en dan naar Holland afbuigen. Hoogstraten zou het centrum vrijwaren voor de hoofdmacht van Willem van Oranje, die Brabant zou binnenvallen. Ook vanuit Artesië en Engeland wordt er Calvinistische steun verwacht. Dat was het plan althans. Einde april lanceert Lodewijk van Nassau zijn aanval in de richting van Groningen. Ook Alva is op weg naar het noorden, met een leger van om en bij de 20.000 soldaten. Op 23 mei treffen 2 kleinere legers elkaar bij Heiligerlee. Na een list verslaat Lodewijk van Nassau de Spaanse troepen onder leiding van Jean de Ligne, graaf van Arenberg. Deze laatste sneuvelt, maar ook graaf Adolf van Nassau, broer van, blijft dood achter op het slagveld. Deze overwinning op de Spanjaarden is een opsteker voor de Nassaus, maar na het mislukte beleg van de stad Groningen niet meer dan een Pyrrhus-overwinning. Alva is uitzinnig van woede na de nederlaag. Als vergelding laat hij op de Brusselse Zavel 18 edelen die zijn bloedraad ter dood veroordeeld heeft, terechtstellen. Op 4 juni tekent de landvoogd in persoon het doodsvonnis van Egmond en Hoorne. Een dag later, op Pinksteren, zouden beide hoge edelen geëxecuteerd worden op de Grote Markt. In latere kronieken staat te lezen:
2 uren voormiddag ten 10 uren werd ten grave van Egmond op het schavot gebracht van de Maestro del Campo. En de bisschop van Ypres, Martinus Retovius, en een bichtvader, al in rouwen gekleed. De beul, of de scherprechter, stond onder het schavot. Egmond was gekleed in hozen en de wambaes, en op zijn hoofd in een zwarte armozijnen hoed met zwarte en de witte pluimen. In zijn handen, die op zijn bidden ongebonden waren, in een snuthoek. Op het schavot ging hij wat op en neder, wenskende te mogen in diensten van zijn prinsen en de landen zijn leven einden. Hij vraagde aan Julian Romero of daar geen genade was. De welke, zijn schouder trekkende, antwoordde: nee. Waarover hij, bijtende op zijn tanden, zijn mantel en tabard nederwierp, knielde op het kussen en de met hem de bisschop samen biddende, die hem daarna het crucifix te kussen gaf. En de doen hij de hoed en de snoethoek van hem werpende, stelde hem knielende ter dooddoende en zei de slaapmutske over zijn ogen, verwachtende de slag, denkende de bisschop te wijken, zeggende: heren, in uw handen beveel ik mijn geest. Terstond is de scherprechter opgekomen met zijn zweer, ten eerste slagen dat hoofd van hem afgewonden. Het lichaam en de bloed werd met zwart laken bedekt.
Amai, ik denk niet dat deze tekst extra veel toelichting nodig heeft. Een klein uurtje later ondergaat Hoorne hetzelfde lot. Als voorbeeld voor de opstandelingen kon dit wel tellen. Hoe zou Oranje zich gevoeld hebben? Of hoe blij was Hoogstraten dat hij net op tijd gaan lopen was? En wat met Philips van Marnix? 1 ding was nu wel zeker. Op genade van Alva of Philips II moeten ze niet meer rekenen, als ze daar op dat moment nog aan zouden gedacht of op gehoopt hebben. Op 21 juli wordt het leger van Lodewijk van Nassau ingehaald door Alva. Ze leveren slag bij Jemmingen, dat vandaag in Duitsland ligt. Alva zegeviert. Er wordt geen kwartier gegeven. 6.000 tot 7.000 geuzen worden afgemaakt volgens de bronnen. Lodewijk van Nassau ontkomt ternauwernood in een bootje en al zwemmend over de Eems. Hij is terug in Emden, waar zijn tocht enkele maanden voordien was begonnen. Zonder broer en zonder leger. En de verhoopte steun van de bevolking die was er ook niet gekomen. Het volk reageerde eerder terughoudend, onverschillig of soms zelfs vijandig. Was men bang voor de reactie van Alva? Dat zou wel kunnen, denk ik dan. Alva trekt na zijn overwinning naar het zuiden, in de richting van Maastricht. Daar gaat hij, Willem van Oranje, met zijn leger van ongeveer 25.000, meestal huurlingen, opwachten. Na een kat-en-muisspel tussen de Hollander en de Spanjaard geraken de Geuzen uiteindelijk over de Maas. En na heel wat schijnaanvallen leveren ze slag bij Geldenaken op 20 oktober 1568. En opnieuw blijkt Alva te sterk. Onder andere Hoogstraten, die zich letterlijk in zijn eigen voet schiet en dus sterft aan die verwonding, en de Hames, allen opstandelingen van het eerste uur, sneuvelen. Als ik zo tel, blijven er in 1569 niet veel meer van die mannen over, in leven bedoel ik dan. Ook het huurlingenleger, of wat er van overbleef na de veldtocht, valt uit elkaar door geldgebrek en muiterij. En waar was de hulp van de Hugenoten of vanuit de Engelse gemeente? Die was minimaal gebleken. Willem trekt zich via Frankrijk terug op zijn slot Dillenburg. Daar mag hij zijn wonden likken en zich beraden over de toekomst. Philips van Marnix is niet meegeweest op deze eerste grote veldtocht. Hij zat de hele tijd in Emden en was bezig met schrijven en corresponderen. Trouwens, om nog even terug te komen op het Wilhelmus, daarin wordt de dood van Adolf van Nassau bezongen, als ook de nederlaag aan de Geten bij Geldenaken. Dus qua datering moet het na deze desastreuze veldtocht, voor de opstandelingen althans, zijn ontstaan. Maar zoals gezegd, de kans is heel groot dat het niet van de hand van Marnix is. De schrijver blijft voorlopig anoniem. Op 11 juni 1569 is Philips van Marnix in Keulen. Hij heeft net een brief meegegeven met een bode die bestemd is voor de Calvinistische kerkenraad van Emden. Het is een afscheidsbrief, want Philips is onderweg naar het Pfalz, opnieuw. Naar Heidelberg, naar Frederik III, de vurige Calvinist die hij al ontmoet had in 1567 en die de hele wereld wilde calvaniseren. En in dat plaatje past Marnix natuurlijk perfect. Door zijn aanstelling heeft hij nu ook opnieuw een vast, royaal inkomen. Dus twee vliegen in één klap. Maar heel lang zal hij niet werken voor de keurvorst. Wanneer begin 1571 op Dillenburg de nieuwe plannen voor een tweede invasie van de Nederlanden op tafel komen te liggen, zal keurvorst Frederik, Philips van Marnix, met veel vuur uitbesteden aan Willem van Oranje. De prins kan Philips heel goed gebruiken voor zijn diplomatieke missies. Hij spreekt 8 talen, weet je nog? Als begenadigd schrijver, en ook wel spreker, is hij de geknipte man voor de strijd met de pen en het propaganderen van de opstand, van de oorlog. En wat doet Marnix? Wel, die zegt niet nee. Van wrok tegen de prins is er geen sprake, ondanks het feit dat Oranje Philips' broer Jan in de steek had gelaten in Oosterweel. Hadden beide mannen dat al uitgeklaard tegenover elkaar? Of was Marnix oké met de beslissing van Oranje om de Geuzen bij Oosterweel op te offeren voor het grotere goed van de opstand? Wie zal het zeggen? In elk geval, ze gaan vanaf nu heel nauw samenwerken, en dat voor jaren. Maar wat die twee dan juist gaan doen in het vervolg van de opstand tegen Alva en Philips II, wel, dat vertel ik u in de volgende aflevering. Tot dan, beste luisteraar.
Dit was een podcast, geschreven en verteld door Gids 53.
Moest u luisteren op Spotify of op Apple Podcast? En vanaf nu kan u de podcast ook raten in uw app. U zou mij heel content maken met een paar eerlijke sterretjes. Alvast bedankt.